Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom.
Welkom. Dit is het leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg.
Deze aflevering van het Leerhuis op Radio Israël begonnen we met een kort vrolijk instrumentaal nummer genaamd Lofhuttefeest, afkomstig van de LP Kom en Zie van Ellie Rickert. Ik heb dit stukje muziek niet zonder reden gekozen. Het is namelijk heel geschikt voor deze dag, omdat het je vanzelf vrolijk maakt. Daarmee wordt het een stuk gemakkelijker om aan een van die Bijbelse opdrachten te voldoen. Leviticus 23 vers 40 geeft namelijk de opdracht om het Lofhuttefeest 7 dagen vol blijdschap te vieren. In de Bijbelse kalender zijn we deze Shabbat aangekomen bij het Lofhuttefeest en daarom lezen we vandaag een aantal gedeelten die betrekking hebben op dat Lofhuttefeest. We lezen namelijk uit Leviticus 22 vers 26 tot aan hoofdstuk 23 vers 44, uit de profeten Zacharias hoofdstuk 14 en uit het Nieuwe Testament een stuk uit Openbaringen 21, eigenlijk het hele hoofdstuk. Voordat ik straks op een aantal dingen dieper in zal gaan, geef ik eerst ter introductie een soort globaal overzicht. Daarbij zal ik vanuit vier perspectieven naar het Lofhuttefeest kijken. De historische achtergrond zoals die in de Bijbel te vinden is, iets over Yeshua in dit feest, hoe het tegenwoordig in Israël wordt gevierd en waarnaar het in de toekomst verwijst. In de Torah lezen we dat het Lofhuttefeest onder meer was gegeven ter gedachtenis aan de bescherming die de eeuwige bood aan de Israëlieten gedurende hun tocht door de woestijn, zodat ze uiteindelijk konden binnengaan in dat beloofde land. De Hebreeuwse naam voor Lofhuttefeest is Sukkot, en dat is het meervoud van Sukka, hut. In het prachtige hoofdstuk Jesaja 4 lezen we over hoe de spruit van de Heere, dat is vers 2, voor een ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is, vers 3, uiteindelijk tot een Sukka, een hut, een schuilplaats zal zijn, dat vinden we in vers 6. Het feest komen we op veel plekken in de Tenach tegen. In 1 Koningen 8 vers 2 en verder lezen we dat Salomo de tempel inwijdt tijdens het Lofhuttefeest. De vader komt tussen zijn volk wonen. En ook na de terugkeer uit de ballingschap lezen we, bijvoorbeeld in Ezra hoofdstuk 3, hoe het Lofhuttefeest wordt gevierd. En in Nehemia zien we dat er na een periode van nationaal berouw, opgewekt door het lezen van de Torah, het Lofhuttefeest vreugdevoller dan ooit werd gevierd, omdat men zich diep van binnen besefte vergeven te zijn. In het Nieuwe Testament lezen we in Johannes 7 vers 10 dat Yeshua halverwege het feest in het verborgene opging naar de tempel en daar begon onderwijs te geven. Onderwijs is namelijk ook een belangrijk onderdeel van het Lofhuttefeest. Maar het feest omvat nog veel andere elementen. Eén ervan is het ceremonieel waterplengoffer, in het Hebreeuws Nisuk Hamayim, of letterlijk het gieten van het water. In Nederland hebben we natuurlijk water in overvloed, maar in Jeruzalem is dat compleet anders. Zeker aan het einde van de lange droge zomer, als alle bronnen op het laagste punt staan. Volgens de Mishnah in Tractaat Sukkot 4 vers 9 en 10 werd het water uit de poel van Siloam gehaald en langs de pelgrimsroute naar de tempel gebracht. En daar wordt dat laatste restje water door een priester uit een gouden kruik uitgestort over het altaar. Er klinkt dan een gebed om regen, iets dat natuurlijk van levensbelang is voor het succes van de volgende oogst. En juist op dat moment roept Yeshua het uit. Wie dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken en stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, waarbij hij verwees naar de Heilige Geest. Laten we verder gaan en een vluchtig kijkje nemen naar hoe nu in Israël het Loofhuttenfeest wordt gevierd. Tijdens het Loofhuttenfeest verblijft men natuurlijk in de Loofhut. En het is dan ook logisch dat je die in deze periode overal in Israël ziet. De eerste dag van het feest in Israël, of twee buiten Israël, zijn de Yom Tov, een goede dag waarop werk verboden is. Er zijn dan speciale maaltijden met onder meer galas gedoopt in honing. De tussenliggende dagen van het feest zijn quasi-feestdagen, bekend als Chol HaMoed. De laatste dag van het feest is in Israël dan ook nog het Shimcha Torah, of Vreugde der Wet, waarbij men dan danst met de Torahrollen. Als zevende en laatste feest van de Bijbelse cyclus biedt het ons ook een voorproefje van wat er zal gaan gebeuren in de periode van de laatste dagen. Daar ga ik straks wat dieper op in, maar ik vermoed dat die laatste dagen dichtbij zijn. Als we tellen van Adam, dan bevindt de mensheid zich bijna 6 millennia op reis met al zijn drukke dagelijkse bezigheden. Soms krijg ik het gevoel dat we aan de drempel staan van die zevende dag, het zevende millennium, dat Shabbat millennium, dat gesymboliseerd wordt door het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest heeft ook een verbinding met het stoffelijke. Vanuit agrarisch perspectief is het Loofhuttenfeest ook een oogstfeest, om te vieren dat de laatste oogst voor de winter is binnengehaald. Het is de finale oogst van de 7 vruchten van het land. Dit aspect wordt weergegeven door de benaming Gach HaAsif, wat letterlijk feest van de inzameling betekent. En hoe kan het dan ook anders zijn dat dit aanleiding geeft tot een enorme vreugde?
Chag HaSukkot Zeman Simchatenu. This is the time of our rejoicing. Zeman Simchatenu. This is the time of our rejoicing. Zeman Simchatenu. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam Shehekianu V'kiyamanu V'higianu Lazman hazeh Hallelujah. Sukkot has come. Hallelujah. This is the time of our rejoicing. Zaman Simchatenu. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam Shehekianu V'kiyamanu V'higianu Lazman hazeh. Hallelujah. Sukkot has come. Time.
Het Loofhuttenfeest is het zevende feest van de eeuwige, waarover we lazen in het gedeelte van Leviticus 23. Elk van deze feesten, of gezette tijden, wordt aangeduid als een moed, in het meervoud moedim. Dat zijn vastgestelde momenten waarop de eeuwige zijn volk wil ontmoeten. De verzameling van al deze bijzondere momenten en hun onderlinge samenhang geeft ons een dieper inzicht van het karakter van de eeuwige en zijn verlossingsplan. In het zichtbare vormt Grote Verzoendag als het ware het startschot richting het Loofhuttenfeest. Direct na deze dag begint men met de opbouw van de loofhut. Maar er is meer. Wanneer we dit bekijken in het kader van de cyclus van de Bijbelse feesten als een symbolische weergave van Gods verlossingsplan, beseffen we dat alle voorgaande moedim noodzakelijke voorbereidingen zijn om uiteindelijk te arriveren bij dat grote feest, het Loofhuttenfeest. Grote Verzoendag blijkt namelijk een cruciale voorwaarde te zijn om het Loofhuttenfeest, als het ware, te kunnen betreden. Alleen vanwege deze dag, waarop alle schuld wordt vergeven en uitgewist, wordt het mogelijk dat de Vader in het midden van zijn volk kan verblijven. En vanuit de andere richting gezien, stelt Grote Verzoendag het volk ook in staat om het Loofhuttenfeest met oprechte en volledige vreugde te vieren. Maar hoe wist het volk, in de tijd dat het aardse heiligdom nog bestond, met absolute zekerheid dat hun schuld volledig was kwijtgescholden? Een van de tekenen was dat de hoge priester levend uit het heilige der heiligen terugkeerde, dat de eeuwige hem niet had afgewezen als priester. Onze hoge priester, Yeshua, die priester is van een andere orde, die van Melchizedek, is nu nog steeds in dat hemelse heiligdom. Maar straks, wanneer hij zichtbaar voor iedereen terug zal komen, zal het ook voor iedereen duidelijk zijn dat zijn offer door de Vader is aanvaard tot een volkomen verzoening voor ons. Dan zullen geloof en vertrouwen worden omgezet in aanschouwen en zeker weten. Wat een opluchting zal dat zijn. Elke angst en twijfel definitief verdwenen. En dan lijkt mij volledige blijdschap, net zoals in de tijd van Nehemia, een heel natuurlijk gevolg. De profetenlezing is deze keer uit Zacharia 14, dat in vers 4 stelt dat op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Een glorierijke komst, niet enkel om te oordelen, maar ook om te regeren in de rechtvaardigheid. In vers 8 en 9 lezen we: op die dag zal het geschieden dat er levend water van het Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. De zee in het westen, zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Hoe zie ik uit naar dat moment dat de naam van de eeuwige de enige naam zal zijn? Wat zal dat allemaal teweeg brengen? Binnen wat als één lichaam zou moeten functioneren, zien we vaak zoveel onverbondenheid en oneenheid. Als de periode van het Messiaanse Loofhuttenfeest zal aanbreken, is dat ook een periode van onderwijzing, door Yeshua zelf. Niet enkel aan zijn genetische of geestelijke broeders, maar uiteindelijk ook aan ieder die zal opgaan naar Jeruzalem. Wat een eenheid in geest en in waarheid zal dat vanwege die stromen van levend water veroorzaken. Zacharia 14 vers 16 zegt dit: het zal geschieden dat al die overgebleven zijn van alle heidenvolkeren die tegen Jeruzalem waren opgetrokken, van jaar tot jaar zij zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten, om samen het Loofhuttenfeest te vieren. Het Loofhuttenfeest is het enige feest in Gods profetische kalender waarbij de volkeren uitdrukkelijk worden betrokken. Een van de manieren waarop dit tot uiting komt, is hoe nummer 29 het aantal jonge stieren beschrijft dat tijdens het Loofhuttenfeest als offer moet worden gebracht. Tel maar mee, 13 op de eerste dag, 12 op de tweede dag en zo verder tot 7 op de zevende dag, wat een totaal van 70 stieren oplevert. Het symbolische aantal voor de volkeren, gebaseerd op onder andere de volkerenlijst in Genesis 10. De bemoedigende woorden van Zacharia 14 zijn profetisch en gaan over de toekomst, maar als voorafschaduwing zien we ze reeds nu in onze eigen tijd deels in vervulling gaan. Al decennia lang komen tijdens het Lofuttefeest volgelingen van Yeshua uit vrijwel alle uithoeken van de wereld samen in Jeruzalem om daar de eeuwige te aanbidden. En geheel in lijn met Zacharia wordt er ook onderwijs gegeven dat zij weer meenemen naar hun eigen land om daar tot zegen te zijn. Zelf heb ik hier aan meerdere keren deel mogen nemen. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat het profetische karakter van deze Lofuttefeestviering ook zichtbaar is voor de omstanders, met name de inwoners van Jeruzalem. Ik herinner me de vraag van een orthodoxe Jood in de avonduren nadat we de conferentiezaal hadden verlaten. Is dit wat de profeet Zacharia bedoelde? Wat een bijzondere en terechte vraag. Wat nu zichtbaar is, vormt slechts een klein voorproefje van het onbeschrijfelijke moment waarop de Messias zal verschijnen en alle volken samen met Israël hem zullen dienen. Openbaring 7 vers 9 spreekt over een grote menigte die niemand tellen kan, uit alle naties, stammen, volken en talen. Hoe mooi is het om daar nu reeds als een voorproefje deel aan te mogen hebben. Geluisterd naar het lied Revelation Song. Dit lied werd tijdens het Lofuttefeestcongres een paar jaar geleden gezongen in het Hebreeuws, Zweeds, Spaans, Fins, Tagalog, Portugees en Engels. Ik vermoed dat de meeste luisteraars niet al deze talen machtig zijn, ikzelf in ieder geval niet. Maar hoe bijzonder is het om te weten dat er een moment zal komen waarop we elkaar weer zullen begrijpen, als een omkering van de verwarring van Babylon. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan? Ik weet het niet, maar ik zie uit naar dat moment. Eerder vertelde ik dat het Lofuttefeest 7 dagen duurt, maar onlosmakelijk erin verbonden volgt volgens onder andere nummer 29 vers 35 ook nog Shemini Atzeret, de achtste dag. Dat lijkt vreemd, een 7 dagen durend feest met een achtste dag. De logica van de eeuwige overstijgt vaak ons beperkte voorstellingsvermogen. En ik vermoed dat dit ook hier het geval is. Veel over die achtste dag is in mysterieën gehuld. En toch komen we het ook duidelijk tegen in het evangelie van Johannes, vlak na het verhaal van de overspelige vrouw die door Yeshua op basis van de Tora werd vrijgesproken, aangezien 2 noodzakelijke getuigen ontbraken. Die achtste dag is namelijk ook de dag waarop de 4 grote lichten van de tempel worden ontstoken. En juist op dat moment spreekt Yeshua de woorden uit dat hij het licht van de wereld is, en dat iedereen die hem volgt niet in de duisternis zal zijn, maar het licht van het leven zal hebben. Het Loofhuttenfeest geeft ons een profetisch beeld van het 1000-jarige rijk waarin Yeshua zal regeren vanuit Jeruzalem. En toch is dat zelfs nog niet de voltooiing van alles. Immers, in dat 1000-jarige rijk sterven nog steeds mensen, hoewel zij veel langer leven, naar ik meen te mogen uitmaken vanuit Jesaja 56, met name vers 20. Dood en rebellie zijn weliswaar flink beteugeld, maar nog niet overwonnen of verdwenen. De Vader geeft in zijn genade de mensheid de laatste kans om met een gebonden vijand toegang te krijgen tot waarachtig onderwijs, door zijn eigen zoon Yeshua gegeven, de bron van levend water. De achtste dag vormt de afsluiting van het Loofhuttenfeest en symboliseert een overgang van het 1000-jarig rijk naar de periode die daarna zal volgen. Het is een voorafschaduwing van de vrede en het eeuwige leven samen met hem, de definitieve verlossing van onze woestijnreis hier op aarde, de komst van een nieuwe hemel en nieuwe aarde, van dat nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt vanuit de hemel op de aarde. En dan zal de Vader daadwerkelijk te midden van zijn volk wonen, een volk dat is vrijgekocht en gereinigd door het bloed van zijn eigen zoon. Wat een troostrijke woorden vinden we daarover in het boek Openbaring. Laat ik daarom gewoon het woord zelf laten spreken van het hoofdstuk 21, te beginnen in vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dan verder in vers 21, waar we een beschrijving vinden van dat nieuwe Jeruzalem, waar geen lamp meer nodig is, omdat het lam, Yeshua, daar het licht zal zijn, precies zoals dat beschreven is in Johannes 8, over hoe Yeshua uitriep dat hij het licht van de wereld was. En de 12 poorten waren 12 parels, elke poort apart bestond uit 1 parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.
Beauty where you stand, away to another land.
Prachtige lied dat we net hoorden, doet ons bijna vergeten dat het Loofhuttefeest ook een herdenkingsmoment is. Het Loofhuttefeest bepaalt ons er namelijk ook bij om stil te staan bij de reis van het volk Israël door de woestijn. Ook wij ervaren vaak onze levensreis als een tocht door een woestijn. De feestrol Prediker wordt tijdens het Loofhuttefeest gelezen en dit boek drukt ons met de neus op de feiten van de betrekkelijkheid, de vergankelijkheid en de broosheid van het leven. En precies dat wordt ook gesymboliseerd door de loofhut zelf, een tijdelijke constructie die op zichzelf niet stevig is. Of we nu deze week wel of niet verblijven in onze eigen gebouwde loofhut, laat deze periode ons helpen bewust te worden van onze afhankelijkheid van de bescherming van de eeuwige over ons leven. Vanuit dat bewustzijn mogen we in dankbaarheid vooruitkijken naar datgene wat beloofd is en zeker zal komen. Het moment waarop de Vader onder ons zal tabernakelen en wij uiteindelijk zijn aangezicht van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Dit is werkelijk een goede reden om elkaar Chag Sameach, een vrolijk feest toe te wensen. Ik wens u een Shabbat Shalom en Yom Tov.
U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.
Shabbat shalom. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shabbat.